Willen we met elkaar nu gaan lezen vanuit de Openbaringen 14. Openbaringen 14 vers 1 tot en met 7 zoals reeds aangegeven. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als het geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Wij vervolgen onze studie van de openbaring van Jezus Christus in het 14e hoofdstuk. En wij willen deze avond vers 1 tot en met de 7 overdenken. Een bijbelgedeelte wat overvloeit van geestelijke lessen, geweldige geestelijke rijkdommen die in dit schriftgedeelte tot ons komen. Nu hebben wij in de voorgaande hoofdstukken gezien dat er duistere tijden beschreven worden, duistere tijden. En duistere, ja zelfs monsterlijke figuren doen we in de tekst op. In hoofdstuk 12 hebben wij de grote draak ontmaskerd. De grote draak als de vader en de vader van het antisemitisme, de oude slang, die duivel en Satan en misleider van de wereld genoemd wordt. In hoofdstuk 13 hebben wij twee beesten zien opkomen, beestachtige mensen, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het beest uit de zee hebben wij ontmaskerd als de imitatie Christus van de Satan, ofwel de antichrist genoemd, een mens van vlees en bloed, die geïnspireerd wordt en de gevolmachtigde is van de draak, de Satan. Er zijn in dat gedeelte 12 satanische parallellen tussen hem en de Heer Jezus Christus, 12 nabootsingen van de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. En de laatste keer hebben we ook gesproken over het beest uit de aarde en hem ontmaskerd als de valse profeet in lamsgedaante, in schaapskleren. En ook hij wordt geïnspireerd door en spreekt als de Satan, de vijand van God en Gods kinderen en Gods volk Israël. Het is zijn taak, de taak van de valse profeet, om de wereld tot aanbidding te brengen van de antichrist. En daarbij bedient hij zich van satanische tekenen en wonderen en allerhande pressiemiddelen om de wereldbewoners zover te krijgen dat zij de antichrist als God zullen eren en aanbidden. Zoals gezegd, de duisternis viert in de voorgaande hoofdstukken hoogtij. Openbaring 14 is wat dat betreft een lichtbaken te midden van woeste golven. Golven van Gods toorn over alle goddeloosheid en duisternis. Bij de overdenking van onze tekst in Openbaring 14. Openbaring 14 bestaat eigenlijk uit 7 taferelen. Wij beperken ons tot de eerste 2. In vers 1 tot 5 zien wij de 144.000 op de berg Sion. En in vers 6 en 7 is er de verkondiging van het eeuwige evangelie. Maar wij beginnen in vers 1 bij de 144.000 op de berg Sion. De berg Sion, vers 1, en ik zag en zie. We wandelen systematisch met elkaar door de tekst, dus hou uw bijbeltje open op schoot of op tafel. Fijn als u meeleest. Ik heb dat wel vaker gezegd. Geen enkele moeite mee om tegen gebogen hoofden aan te preken of bijbelstudie te geven. Tegen gebogen hoofden, zolang deze niet knikkenbollen. Maar aandachtig gebogen zijn over het woord van God. Ja. Vers 1. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. Bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Nu, de Heer Jezus wordt hier voorgesteld als het lam. Het lam. En ook lezen wij hier over 144.000 mensen. Deze 144.000 mensen zijn dezelfde 144.000 als in Openbaring hoofdstuk 7. Het is onwaarschijnlijk dat zo'n specifiek aantal binnen het verband van Openbaring 7 tot 14 twee verschillende betekenissen zou hebben. Er zijn natuurlijk uitleggers die zeggen, ja, het gaat hier om andere 144.000. Er is eigenlijk geen enkele aanleiding in de tekst om dat te veronderstellen. Deze 144.000 worden in hoofdstuk 7 beschreven als lichamelijke en geestelijke kinderen van Israël. 12.000 uit elke stam, het zijn met andere woorden Messias gelovige Joden. Dat wil zeggen lichamelijke en geestelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En ook worden zij in hoofdstuk 7 dienaren van God genoemd. Waarschijnlijk dat zij tijdens de grote verdrukking de Heere God zullen dienen in de verkondiging van het evangelie van Gods genade. En dat zullen zij in de kracht van de Heilige Geest mogen doen, zodat er een ontelbare mensenmenigte tijdens de grote verdrukking tot geloof zal komen in de Heere Jezus Christus. Een geweldig genadewerk van God in het einde der tijden. Openbaring 7 zegt weliswaar dat deze 144.000 verzegeld zijn, maar er wordt niet bijverteld wat dit zegel is. Dat zegel staat voor beveiliging en bescherming. Het onderscheidt hen als het gekochte eigendom van de Heer. Ze zijn gekocht, maar niet met zilver of goud, maar met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Maar nu lezen wij in onze tekst in hoofdstuk 14 wat dat zegel is. Namelijk de naam van de Vader. De naam van de Vader. Waarschijnlijk dat de 144.000 net als wij door de Heilige Geest zijn verzegeld. Het is aan de Efeze dat apostel Paulus schrijft, in hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wanneer heb je dat zegel als gelovige ontvangen? Wanneer ben je door de Heilige Geest verzegeld tegen de dag van de verlossing? De Bijbel spreekt daar duidelijke taal over. Nadat je het evangelie hebt gehoord. Nadat je door de Heilige Geest bent wedergeboren. Het is op dat moment dat je door de Heilige Geest verzegeld bent. Niet daarvoor, maar op datzelfde moment. Dat je door Gods Geest wedergeboren wordt. Van een verloren mens tot kind van God wordt gemaakt. Op datzelfde moment word je verzegeld. Dat wil zeggen, wordt het genadewerk van God in je leven onaantastbaar beveiligd. Beveiligd. Nu staan deze 144.000 op de berg Sion. Nu situeren sommige uitleggers de berg Sion in de hemel. Dat is in mijn zin wat vreemde uitleg, omdat Johannes in vers 2 de berg Sion juist onderscheidt van de hemel. In vers 2 zegt hij, en ik hoorde een geluid uit de hemel. De berg Sion en de hemel zijn twee onderscheiden plaatsen. Sion is niet de hemel en de hemel is niet Sion. Als je aan een Jood vraagt, wat is Sion? Dan wijst hij naar Jeruzalem. Je hebt zelfs een poort, de Zion Gate. Afgelopen week nog geweest, vol met kogelgaten. Uit de Zesdaagse Oorlog, de Zion Gate. Op de berg Sion, daar waar Mozes of daar waar Abraham Isaac offerde. Daar waar de tempel stond, dat is de berg Sion. Van waar de Heer Jezus straks in heerlijkheid en macht over de wereld zal regeren. Het is in Psalm 2 dat de Heere zegt, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Het is vanaf die plaats dat de Heere zal regeren. Nu in vers 1, Openbaring 14 vers 1, zien wij in voorbereiding op dat vrederijk, wanneer de Heere zal regeren, de 144.000 verzegelde kinderen Israëls. Let op, het gaat hier niet om 144.000 verzegelde Spanjaarden of 144.000 verzegelde Turken. Het gaat hier niet om 144.000 verschillende verzegelde Nederlanders. Nee, de Bijbel is hier heel specifiek. De Bijbel zegt dat het gaat hier, Openbaring 7, om 144.000 kinderen Israëls. 12.000 uit elke stam. En zij zullen samen met de Heere, ze worden hier samen met de Heere Jezus op de berg Sion in Israël gesitueerd. Dit is in de tekst het einde van de grote verdrukking. En uit dankbaarheid voor de bescherming en de veilige doortocht door de grote verdrukking worden deze 144.000 een nieuw gezang geleerd. Het is een hemels gezang. Vers 2, ik hoor een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, als het geluid van een zware donderslag. En ik hoor het geluid van citerspelers die op de citer spelen. Ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Broeders en zusters, bij het lezen van deze tekst hoor je Johannes op Patmos bijna naar woorden zoeken. Het gaat om zulk een indrukwekkend nieuw lied, dat voor de beschrijving daarvan woorden tekort schieten. Hij zoekt naar woorden. Het Halleluja-koor uit de Messiah van George Friedrich Händel vervaagt daarbij. Dit hemelse lied klinkt, hij zegt, als, en daar gaat hij zoeken. Hij gaat zoeken naar woorden om uiting te geven aan de klank en de inhoud en de majesteit, de hemelse heerlijkheid van dit lied. Hij zegt, het klinkt als het geluid uit de hemel, als de stem van vele wateren, als de stem van een zware donderslag, als de stem van citerspelers, als. Hij zoekt naar woorden en beelden en geluiden om aan te geven hoe indrukwekkend, hoe vol majesteit en heerlijkheid dit nieuwe lied is. Daarbij is dit lied nog nooit gehoord of geleerd. Het is majestueus als een waterval, ontzagwekkend als de donder, en lieflijk en wonderschoon als zingende citerspelers. De Bijbel zegt, wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat is wat God bereid heeft voor hem die hem lief hebben. Johannes krijgt in zijn ballingschap op Patmos een voorproefje van die hemelse heerlijkheid. En hij hoort dit lied. En hij is compleet onder beslag. Het is een nieuw gezang. Een nieuw lied. Het is de tweede keer in de Openbaring dat er een nieuw lied gezongen wordt. In Openbaring 5 vers 9 zingt ook de gemeente een nieuw lied. Broeders en zusters, bij nieuwe bewijzen van Gods genade horen nieuwe liederen. Bij nieuwe bewijzen van Gods genade horen nieuwe liederen. Ook in de gemeente van de Heer Jezus horen naast de aloude en vertrouwde psalmen en gezangen nieuwe liederen gezongen te worden. Nieuwe liederen die uitdrukking geven aan de ontvangen genade bewijzen van de Heere God in de tijd waarin wij leven. Liederen natuurlijk die overeenkomen met de leer van de schriften. die de vrezen des Heren tot uitdrukking brengen. Die de Heere God verheerlijken. Die christocentrisch zijn. Te veel moderne liederen zijn op het gevoel en de emotie gericht. En zijn wat dat betreft wat oppervlakkig. Maar tegelijkertijd met dat we dat zeggen, moeten we ook zeggen dat het belangrijk is om met alle nieuwe bewijzen van Gods genade, ook in ons leven, dat er ook nieuwe liederen gezongen mogen worden. Nieuwe liederen nogmaals, die uitdrukking geven aan de ontvangen genade bewijzen van de Heere God in de tijd waarin wij leven. Maar die tweede nieuwe lied onderscheidt zich, omdat het alleen door de 144.000 kinderen Israëls geleerd en gezongen kan worden. Het is een lied van bevrijding en verlossing, van lofprijs en dankzegging voor de bewarende hand van de Heere God over hun leven tijdens de moeite van de grote verdrukking. Dit nieuwe lied uit de hemel wordt gezongen voor de troon, staat er. Dat wil zeggen, voor hem die op de troon gezeten is, en voor het lam, en voor de vier dieren, dat zijn de cherubs, en voor de ouderlingen, die staan voor de gemeente, de kerk van Jezus Christus. In Openbaring 4 lezen wij dat zij voor de troon staan. En nu wordt er gezongen. De gemeente kan dit lied niet zingen. Vers 3b zegt, niemand kan dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Broeders en zusters, zingen is een teken van blijdschap en van dankbaarheid. Wanneer er een doelpunt gemaakt wordt in een stadion, dan zingt de massa het clublied op de toppen van hun longen. En wanneer een van Nederlands sporthelden gewonnen heeft, dan zingt Nederland massaal het volkslied. Toen de Israëlieten tijdens de Babylonische ballingschap werd gevraagd om een lied te zingen, antwoordden zij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ze waren terneergedrukt en ontmoedigd. En aan de wilgen hingen zij hun harpen. Dat herkennen we wel. Wanneer de wind tegen zit, wanneer je geestelijk bent uitgedroogd, wanneer je misschien terneergeslagen bent door de zonde, je hebt het weer gedaan, dan word je geestelijk neergebogen en ontmoedigd. Misschien zelfs geestelijk depressief. En ben je bepaald niet in de stemming om te gaan zingen. Dat voelt niet alsof je wilt gaan zingen. Toch is zingen een belangrijk onderdeel in ons leven met de Heere. Een geestvervuld christen zal de Heere zingen. Het hoofdwerkwoord in Efeze 5 vers 18 is, wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan volgen er vier deelwerkwoorden. Waaruit blijkt de vervulling met de Heilige Geest. Dan spreek je over de dingen van de Heere. Een tweede deelwerkwoord is in Efeze 5. Dan zing je psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat is gevolg van de vervulling met de Heilige Geest. Nogmaals, een geestvervuld christen zal de Heere zingen. De psalmist zegt, zing voor de Heere. Een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Psalm 96, vers 1 en 2. Zing voor de Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Psalm 98, vers 1. Zing voor de Heere een nieuw lied, zijn lof in de gemeente. Psalm 149, vers 1. Zing voor de Heere een nieuw lied, zijn lof vanaf het einde der aarde. Jesaja 42, vers 10. Geestvervulde christenen. Christenen die onder invloed leven van de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest, zijn mensen met een lied in hun hart. In een Openbaring 14 wordt een nieuw gezang gezongen dat alleen gekend en gezongen kan worden door de 144.000 dienstknechten van de Heere. Maar ook wij hebben de opdracht om nieuwe liederen te zingen. De apostel zegt in Filippenzen 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Ken je iets van die blijdschap? Ken je iets van dat zingen, van dat juichen voor de Heere? Dat heeft alles te maken met je levensoriëntatie. Waar ben je op gericht? Waar ligt je focus? Waar leef je voor? Wanneer een mens op zichzelf ziet, heeft hij geen reden om te zingen. Dan doe je er verstandig aan om het zwijgen ertoe te doen. Maar wanneer je op de Heere ziet, ja, dan ga je zingen. Zelfs in de gevangenis kun je dan zingen. Van Paulus en Silas lezen wij dat hen de kleren van het lijf waren gerukt, dat ze met stokken waren geslagen, dat ze in de binnenste kerken met hun voeten in het blok waren vastgezet. En dan lees je geen klacht, geen ach en wee. Ze zijn niet op zichzelf gericht. Nee, wat zegt de Heilige Schrift? Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Spurgeon zegt: het is makkelijk om bij daglicht de tekst van een liedboek te zingen. Makkelijk. Maar de ware zanger kan zingen zonder een sprankje daglicht. Die zingt uit zijn hart, uit het innerlijk liedboek van de nieuwe mens, wanneer noten van dankbaarheid zich vormen in liederen van lofprijs en aanbidding. Het geheim daarvan, broeders en zusters, zit in een geestvervuld leven. En dat is per definitie een op Christus georiënteerd leven. Van jezelf wegkijken en op hem zien. Kijk, de Heere God staat natuurlijk boven onze menselijke omstandigheden. En eigenlijk moet je jezelf de vraag stellen: in wie geloof ik nu eigenlijk? Wat voor godsbeeld hou ik erop na? Broeders en zusters, wij geloven toch in die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die niet loslaat het werk dat zijn handen begonnen is te doen. De God van Israël, die komende is in deze wereld. Zing de Heere, broeders en zusters. Zing de Heere een nieuw lied. Want hij heeft wonderen gedaan. Kijk maar om je heen naar je buurman en je buurvrouw. Hij, zij kent de Heere. Wat een wonder van genade om dat van elkaar ook te mogen weten. Weet je het van elkaar? Weet je het van elkaar? Heb je het alles laten horen? Dat je het eigendom mag zijn, kind van de levende God? Dat is reden tot dankzegging. Vers 3b zegt dat die 144.000 van de aarde gekocht waren. Ze zijn van de aarde gekocht. Nou, dat betekent gewoon dat ze apart gezet zijn. Ook jij bent van de aarde gekocht als je de Heer Jezus Christus mag kennen. Afgezonderd. Je hoort niet langer aan de aarde toe, maar aan de hemelse meester die je gekocht heeft. En zo ook deze 144.000. Hij heeft ze gekocht, nogmaals, niet met zilver of goud, maar met zijn bloed. En vervolgens lezen we in vers 4 en 5 een vierdelig signalement van de 144.000. Vierdelig signalement, vier kenmerken. En naar mijn overtuiging zouden ook wij als christenen van het Nieuwe Testament daardoor gekenmerkt moeten worden. Lees er maar even mee. Ik noem ze alle vier kenmerken. Er staat: zij zijn er die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden, 2. Deze zijn er die het lam volgen waar het ook naartoe gaat, 3. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam, 4. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zijn zij smetteloos voor de troon van God. We wandelen ze alle vier even langs. Vers 1, of el eerste punt, zij zijn er die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Nu, bij een eerste snelle lezing lijkt het hier om mensen te gaan die celibatair leven, die hebben afgezien van het huwelijk. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat wij deze tekst letterlijk moeten opvatten alsof het huwelijk niet heilig zou zijn. Integendeel zelfs, de Heere zegt dat wij het huwelijksbed onbevlekt moeten houden. Het is dus niet al bij voorbaat bevlekt. Nee, een symbolische uitleg is hier beter op zijn plaats. Het is tegen de gemeente van Korinthe dat de apostel zegt: ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. En daarbij wordt afgoderij door de profeten als geestelijke hoererij bestempeld. Met andere woorden, broeders en zusters, deze 444.000 Messias gelovige kinderen leven in heilige afzondering van iedere vorm van hoererij, geestelijke hoererij. Ze zijn maagdelijk. Over het algemeen worden mannen geen maagd genoemd, wat nogmaals pleit voor een symbolische uitleg. Maagdelijkheid duidt hier op onverdeelde toewijding aan de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, zij houden er geestelijk gesproken geen andere liefdes op na. Zij hebben een heel hart voor Jezus. Zij hebben een heel hart voor de Heere. Zij willen van geen andere naam weten dan de naam van Jezus. Ze hebben zich niet aan afgoderij, ze hebben zich niet aan de vereering en de aanbidding van het beest uit de zee overgegeven. Elke verleiding tot ontrouw aan Christus hebben zij weerstaan. Ze hebben een heel hart voor de Heer Jezus en voor Hem alleen. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Twee. Deze zijn het die het Lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Broeders en zusters, wat een geweldige getuigenis, het zal je maar gezegd worden. Zij volgen het Lam die ook de herder en de hoeder van hun zielen is, waar het ook naartoe gaat. Met andere woorden, zij volgen hem niet alleen naar de grazige weiden en rustige wateren, nee, ze volgen hem waar hij ook naartoe gaat. Ook in het dal van diepe duisternis volgen zij hem, waar hij ook naartoe gaat. Dat woord volgen hier staat in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen, zij volgen hem blijvend, zij volgen hem permanent, onder alle omstandigheden in voor- en tegenspoed. Ze volgen Jezus te midden van een wereld die het beest uit de zee volgt. Ze volgen de Heer onvoorwaardelijk en trouw onder alle omstandigheden. Weet u, uiteindelijk is het zo dat wanneer je het Lam volgt, je uitkomt bij het kruis. En daar blijft er niets van jezelf over, maar alles van Hem in je leven houdt stand. Tot hoeverre volgt jij het Lam? Tot de voordeur van de kerk of ook daarbuiten? Dat is een interessante vraag, broeders en zusters, wanneer je bedenkt dat er vele kerkgangers zijn die na het passeren van de voordeur van de kerk het compleet laten afweten. Dan gaan ze over tot de orde van de dag, alsof de orde van de dag losstaat van de orde van God in hun leven. Het normale christelijke leven kenmerkt zich door een onvoorwaardelijke navolging van het Lam waar hij ook gaat. Dan denk ik aan Vanya, die jonge Russische soldaat. Ik heb mijn oudste zoon naar hem genoemd, die het Lam volgde, ook in het leger. Die het Lam volgde tot in de marteldood, omdat hij een beter leven verwachtte. Deze zijn het, die het Lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Dat wordt van die 144.000 kinderen Israëls gezegd. Dat het toch ook van mij en van jou gezegd mag worden. Heere, gaat u maar voor, ik volg u, Heere, waar u ook leidt. Grazige weiden, verkwikkende wateren, of in de schaduwe dal van de dood. Ten derde, deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Weet u, in het Oude Testament lezen we de opdracht om het eerste en het beste deel, de eerstelingen van de oogst, aan de Heere te geven, voor Hem af te zonderen. Het is immers alles zijn eigendom, het komt Hem toe. Zo lezen wij nu dat deze 144.000... aan de Heere God en het Lam zijn gewijd. Ze behoren Hem toe. Ze zijn eerstelingen. Ze zijn door Christus gekocht en behoren Hem toe. Ze zijn uitgeroepen om Hem toe te behoren. Maar eerstelingen dragen ook de belofte in zich dat er nog vele zullen volgen. En wanneer wij hier in de tekst lezen dat deze 144.000 kinderen Israëls eerstelingen zijn, broeders en zusters, dan houdt dat de belofte in van een grote oogst. De eerstelingen zijn geoogst, maar er komen er nog veel meer uit Israël. Dat wat nu reeds de 144.000 kinderen Israëls kenmerkt, deze eerstelingen zijn geoogst, maar er komen er nog veel meer. En dit brengt in herinnering, broeders en zusters, de belofte van de apostel Paulus aan de Romeinen. Wanneer hij zegt dat wanneer de volheid der heiden is binnengegaan, gans Israël behouden zal worden. Het begint met 144.000, straks gans Israël. Het doet ons ook herinneren aan onze studie in Zacharia 12, waar de Heere zegt dat de geest van de genade en de gebeden uitgestort zal worden. En dat elke stam afzonderlijk zal weeklagen. Mannen en vrouwen afzonderlijk zullen weeklagen. Deze 144.000 zijn eerstelingen. Maar straks zal gans Israël behouden worden. Nu nog niet, broeders en zusters. Wij waren afgelopen week, ik was met een groepje van 9 broeders in Urk. Of 9 broeders van Urk. In Israël en waren bij een Messias beleidende broeder die daar een geweldige bediening heeft, Eliyahu Smatja. En wij stelden hem de vraag naar het behoud van Israël. Is het nodig dat wij in deze tijd het evangelie aan Israël verkondigen? En toen zei hij, ja natuurlijk, natuurlijk, onthaal ons het evangelie niet. Natuurlijk is het belangrijk om het evangelie te verkondigen. Straks zal gans Israël behouden worden, ja. Maar elke Jood die nu buiten Christus sterft, is een verloren Jood. Dat is het Bijbels onderwijs. Er is maar één manier om tot God te gaan. Buiten Christus is er geen redding. Ook niet voor een Jood. Er is niet een aparte weg voor de Joden. Buiten Christus om. Deze 144.000 eerstelingen zijn het. Zegt de Bijbel. Eerstelingen. Dat wil zeggen dat er nog velen zullen komen. Ja, gans Israël zal straks behouden worden. Wanneer zij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Aan de Heer Jezus Christus ontdekt worden. Hem die zij doorstoken hebben. Maar niet alleen zullen zij deze 144.000 eerstelingen zijn wat betreft Israël. Maar we weten ook uit Openbaring 7 dat ze dienstknechten van God zijn. En dat zij tijdens de grote verdrukking door de Heer God gebruikt zullen worden. Niet alleen onder Israël, maar dat zij gebruikt zullen worden om een schare tot geloof te brengen uit de heiden die niemand kan tellen. Een menigte van mensen uit alle volken, stammen, naties en talen die de Heer Jezus Christus zullen aanvaarden als hun zaligmaker van zonde en Heer van hun leven. Het zijn eerstelingen. Ze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Broeders en zusters, voor ons is een belangrijke vraag. Hoe brengen wij het ervan af? Hoe brengen wij het ervan af? Deze mensen, er staat als vierde dat er in hun mond geen leugen is bevonden. Er is in hun mond geen leugen gevonden. Weet u, als ik zoiets lees, dan ben ik eigenlijk altijd weer onder de indruk van de leugen in mijn eigen hart. Van nature zijn wij leugenachtige creaturen. De eerste zonde die in de Bijbel beschreven wordt, is de zonde van de leugen. Satan die Adam en Eva voorliegt. En vanaf dat moment, omdat Adam en Eva op die leugen zijn ingegaan, zijn ze geïnjecteerd met het leugenvirus. De laatste zonde die in de Bijbel genoemd wordt, is de zonde van de leugen. De eerste zonde die in de gemeente van de Heer Jezus voorkomt, Handelingen 5... Ananias en Sapphira, die was een leugenzonde. Hoe heb je het in je hart kunnen krijgen om tegen de Heilige Geest te liegen, te bedriegen? De eerste zonde die wordt afgelegd nadat iemand tot Christus gekomen is, is de zonde van de leugen. De eerste zonde die beschreven wordt in Efeze 5 of in Efeze 4, waar gesproken wordt over de nieuwe levenswandel. Het eerste wat hij dan zegt, ligt niet meer tegen elkaar. Dat is het eerste wat hij zegt nadat je tot Christus bent gekomen. En hier leren wij dat deze 144.000, dat er in hun mond geen leugen is gevonden. Zij hebben zich zo geïdentificeerd met de Heere Jezus Christus. Ze genieten zo de vertrouwelijke omgang met de Heere Jezus Christus. Dat ze de leugen, de onwaarachtigheid, het doen alsof, de pretentie hebben afgezworen. En met een heel hart voor de Here leven. Ja, de Bijbel zegt, het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. In hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Zefanja 3, vers 13. Hun ja is ja, hun nee is nee. En zij dienen de Heere met een onverdeeld hart. In hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos. Wat een geweldig voorbeeld voor ons, deze 144.000 kinderen Israëls. Wat een geweldig voorbeeld voor ons. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat wij alle hierdoor gekenmerkt worden. Wij zouden allemaal gekenmerkt moeten worden door deze zaak. Hoe brengen wij het ervan af? Kan er van ons gezegd worden, in hun mond is geen leugen gevonden. Laten wij daarop inzetten, broeders en zusters, en bidden, o Heere, maak ons uw beeld gelijk. Nou, tot zover de 144.000 op de berg Sion. Wij vervolgen onze studie nu met een tweede tafereel, namelijk de verkondiging van het evangelie, het eeuwige evangelie. Leest u maar mee, het eeuwige evangelie. En ik zag een andere engel, vers 6. Ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. Aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Nou, u begrijpt, we hebben hier met een uitzonderlijke, we hebben hier met een unieke gebeurtenis van doen. En de regel worden er geen engelen ingezet bij de verkondiging van het evangelie, broeders en zusters. Door de eeuwen heen heeft de Heer daar mensen voor willen gebruiken. Mensen van vlees en bloed. In het Oude Testament gebruikte de Heer Israël en het bijzonder natuurlijk de profeten, de koningen, de richters, de priesters. In het Nieuwe Testament gebruikt de Heer voor de verkondiging van het evangelie vissers, een tollenaar, een arts, een wetgeleerde. Gewone mensen die diep onder de invloed van de Heilige Geest leven. Laat duidelijk zijn Gods methode om het evangelie van zijn genade te verkondigen is de plaatselijke gemeente en geen engelen. Geen engelen. Je kunt zeggen, ja, laat het engel het werk maar doen. Nee, nee. De Heer heeft de gemeente de opdracht gegeven om enthousiaste en onverschrokken getuigen te zijn van het evangelie van zijn genade dichtbij en ver weg. Dit is trouwens de enige keer in de openbaring dat het woord evangelie gebruikt wordt. En dat we lezen over een vliegende engel. Dat is de enige keer. Met andere woorden, nog eenmaal op een uitzonderlijke manier zal de Heere zijn aanbod van genade doen horen. Dit is de laatste keer. En voor die laatste keer gebruikt hij een vliegende engel die door het luchtruim aan alle volken, stammen, natie en talen het evangelie doet horen. Het gaat hier om wereldevangelisatie, een goddelijke campagne van ongekende omvang. Iedereen kan deze engel zien en horen. En dat is, broeders en zusters, niet meer voor de vorm. Het is niet bedoeld om indruk te maken op de wereldbevolking. Nee, er zijn mensen die zalig moeten worden. Het is precies zoals Petrus zegt. De Heer heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat is zijn hartewens. En daartoe zendt hij deze engel uit. Om ook de laatste zondaren die bestemd zijn ten eeuwige leven binnen te halen. En deze engel verkondigt, ziet u dat, het eeuwige evangelie. Nou, voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om een ander evangelie, maar om het aloude evangelie wat ook door de apostelen en de profeten verkondigd is. Namelijk Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Het eeuwige evangelie is dus geen ander evangelie wat deze engel brengt. En als er ooit een engel aan u verschijnt en een ander evangelie brengt, dan wat u gehoord hebt, dan wat u in de schriften leest, dan wat Paulus verkondigd heeft, dan is deze engel vervloekt. De Bijbel zegt dat zo, zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben. Dus die engel die dat eeuwige evangelie verkondigt, kan geen ander evangelie verkondigen dan het evangelie wat Paulus verkondigd heeft en wat ons geopenbaard is. Hij zegt, als hij wel wat anders verkondigt, is hij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Sterke taal, maar soms moet je de dingen sterk zeggen. Nee, het wordt het eeuwig evangelie genoemd, omdat sinds de schepping van de wereld dit evangelie dag aan dag verkondigd is, namelijk door Gods scheppingswerken, in het geweten, door de apostelen, door de profeten. Dit evangelie heeft eeuwige implicaties en eeuwige betekenis. De boodschap van deze evangelieengel, die bestaat uit drie punten, drie werkwoorden, drie verantwoordelijkheden, waarmee we vanavond ook afsluiten. Het eerste onderdeel van het evangelie is vrees God. Vrees God. Dit is een oproep tot de vrezen des Heeren. Tot heilige eerbied, ontzag en hoogachting en uiterste respect voor de Heeren. Dit is een typische en ook noodzakelijke boodschap voor de eindtijd. In Psalm 2, die bekende messiaanse psalm, zegt de Heere, nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver, kus de zoon. En het gaat hier niet om intimiteit met de zoon, het gaat in dit kussen om onderwerp u aan de zoon, kus zijn voeten, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Weet u, als wij vandaag een boodschap nodig hebben, en met name in veel evangelische kerken, dan is dat juist deze boodschap. Het is vanuit dat heilig ontzag voor de Heere God, de driemaal heilige, dat een mens ontdekt wordt aan zijn zonde en verlorenheid, geestelijk onvermogen, wat hem uitdrijft naar de Heere Jezus Christus voor de verzoening met de Heere God. Vrees God. Vrees God. Het is in Maleachi, het laatste oudtestamentische Bijbelboek, waar een centrale boodschap is. De centrale boodschap van dit boek is, omdat er geen vrezen des Heren is, daarom is er echtscheiding, daarom is er ontrouw, daarom is er afgoderij, daarom is er halfslachtigheid, omdat er geen vrezen des Heren is. Maleachi is het laatste oudtestamentische Bijbelboek, voordat de 400 stille jaren komen, waarin geen profeet, geen visioen, geen gezicht is, geen woord van de Heer, totdat Matthäus 1 opent met de laatste oudtestamentische profeet, zou je het kunnen noemen, Johannes de Doper. Weet u, wij leven opnieuw aan het einde van een periode. Ik geloof dat wij leven op het einde der tijden. En diezelfde boodschap is zo uitermate belangrijk. Mogen de Heer God toch geven dat u een heilig ontzag en vrees, geen angst. Volmaakte liefde drijft de angst uit, het gaat hier niet om angst. Maar een vrees, een heilig ontzag, een respect en eerbied hebt voor de Heer. Dat u beeft bij het horen van zijn woord en zegt, ja Heer, ik zal het doen, want u spreekt. Dat je buigt voor zijn spreken. Een slaaf luistert naar zijn meester. Een zoon eert zijn vader, zegt Malachi. Als ik een vader ben, waar is de eer voor mij? En de Heere God is onze vader, wij belijden hem. Maar de Heere vraagt de Malachi 1, als ik een vader ben, waar is dan de eer voor mij? Het eeuwig evangelie, het ware evangelie, wordt gekenmerkt door een heilig ontzag, een vrees voor de Heere God. Het tweede element van het eeuwig evangelie is, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. De oproep tot het eren van God, geef hem eer, wordt nu gedaan met beroep op het oordeel wat zich voltrekt in de tekst, wat gaande is en wat ook nog komen gaat. En daaruit leren wij, broeders en zusters, dat in de verkondiging van het eeuwig evangelie, Gods genade in Christus, dat in die prediking ook het oordeel aan bod moet komen. Het is opmerkelijk te noemen, denk ik, dat je in de kerk steeds minder over dat oordeel hoort preken. Alsof de Heere God besloten heeft om zijn hand over zijn hart te halen en iedereen zalig te maken. Alsof er al verzoening is voor Israël en al verzoening voor de heidenen. Dat is een kapitale dwaling. Een kapitale dwaling. Dat is niet wat de Heilige Schrift ons leert, integendeel. Het naderende oordeel is een terugkerend thema in de apostolische prediking. Het is op de Areopagus in Athene, in Griekenland, dat Paulus zegt, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, die een Heer van hemel en van de aarde is, verkondigd met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Waarom? Omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Hij verkondigt het evangelie en hij verkondigt het oordeel. Bekeer je, het oordeel komt. Blijkbaar dat wij mensen die oordeelstijding nodig hebben om aangespoord te worden om aan onze scheppingsopdracht te voldoen. Namelijk het eren van de Heere God. De psalmist zegt dat zo. Geef de Heere geslachten van de volken. Geef de Heere de eer, de macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Waarom dan? Want hij komt. Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Psalm 96. Heb je het goed gehoord? Geef de Heere eer, want hij komt om de aarde te oordelen. Wij behoren tot meerdere eer en verheerlijking van de Heere te leven. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We hebben het zojuist gezongen. Het was het laatste lied. Het was het laatste lied voordat ik met de Bijbelstudie vanavond begon. En ik dacht, dat is leiding van de Heere. Dat is leiding van de Heere. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar dikwijls is het pas nadat de Heere oordelend heeft ingegrepen, dat een mens zijn hoogmoedige nek buigt. En de Heere de eer geeft die hem toekomt. Maar zo zal het straks wel zijn. Door het oordeel van de grote verdrukking en door het uiteindelijk oordeel voor de troon zal in de naam van Jezus elke knie zich buigen en elke tong belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Na het oordeel zal elke knie zich buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en onder de aarde zijn, tot eer van God de Vader. Broeders en zusters, geef hem eer. Eer hem in de erediensten. In de erediensten behoort alle eer naar de Heere te gaan. Hij deelt zijn eer met geen ander, met geen predikant en geen muzikant. En wanneer jij niet opzij stapt om hem te eren, zal hij het oordeel gebruiken in je leven om aan zijn eer te komen. In de eredienst gaat het niet om jou, maar om hem. Eer hem met heel je leven, met je stem, met je hart en met je kracht. Eer hem met je huwelijk. Eer hem met je gezin. Eer hem met je portemonnee. Eer hem met je tijd. Eer hem met de totaalsom van je leven. Eer hem. En in die mate waarin de Heere God aan zijn eer komt, en jij dus aan je scheppingsopdracht voldoet, zul je gelukkig zijn. Jouw geluk is het bijproduct van Gods eer in je leven. Je leeft niet om gelukkig te worden. Dat is een misverstand. Je leeft niet om gelukkig te worden, hoor je me? Je leeft om de Heere God te eren. En geluk is de vrucht van de eer van God in je leven. Dat is het allerbelangrijkste onderdeel, of een allerbelangrijkst onderdeel van het eeuwig evangelie. En dat begint bij het gelovig aanvaarden van de Heere Jezus als je zaligmaker van zonde en het zondeoordeel. Geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Tot besluit. Tot besluit, mijn laatste punt. En aanbid hem. En aanbid hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dit is een oproep aan de wereldbevolking tot erkenning en aanbidding van de Heere God als de schepper van hemel en aarde. En ook dat, broeders en zusters, is een aangevochten onderdeel van het evangelie, het eeuwige evangelie van Gods genade. Wanneer er gesproken wordt over hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft, is dat een directe verwijzing naar Genesis 1, waar de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde beschreven wordt. Met andere woorden, het gaat om de wereldwijde erkenning dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Hebreeën 11 vers 3. En deze exacte beschrijving weerspreekt de evolutietheorie. De evolutietheorie is een directe aanval op de aanbidding van de Heere God die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en de waterbronnen. Want de erkenning van de Heere als schepper leidt tot aanbidding en verering. Op het moment dat hij niet de hemel en de aarde geschapen heeft, zoals de schrift zegt, ondermij je de aanbidding van de Heere God. En dus, omwille van de zuiverheid van het eeuwig evangelie van Gods genade, wijzen wij de evolutietheorie af en verkondigen wij in lijn met het apostolisch onderwijs de aloude scheppingsboodschap tot aanbidding van de ene waarachtige God. Wanneer Paulus en Barnabas in Lystra de menigte toespreken, zeggen zij: wij verkondigen u dat u juist zich van deze zinloze dingen, namelijk de verering van mensen, ze willen Paulus en Barnabas willen ze vereren, dat u zich daarvan bekeert tot de levende God. En dan zegt hij: de levende God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt heeft. En aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Broeders en zusters, bent u bereid om de Heere God te ontmoeten? Wat gaat u doen in antwoord op de vraag waarom u het hemels vaderhuis binnen mag gaan? Wat denkt u, waarom, als u vannacht nou komt te overlijden, waar komt u dan? Het vaderhuis is alleen voor kinderen van de vader. Mag je weten dat je een kind van God bent? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus voor de vergeving van je zonde. Bekeer je van je zonde. Geloof dat de Heer Jezus in jouw plaatsen voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. Ontvang Gods geschenk van het eeuwige leven. Stel dat niet uit. Bereid je voor om de Heer te ontmoeten. Parkeer me niet, zeg niet prediking. Dit is woord van God voor u. Buig daarvoor. Neem een voorbeeld aan de 144.000 kinderen Israëls. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.